Wesley heeft beseft van, er zijn ook baby's die niet slapen, die overprikkeld zijn.
Mm-hmm.
En die geen vermoeidheidssignalen tonen, zoals Louise Marie. Die nog weer mijn vrouw opeisen. En ja, wat moet ik dan doen? Ja, ja. We zullen het aan hem vragen.
Hij is net toegekomen met Louise Marie. Ja. We gaan hem erbij halen, hè?
We gaan hem binnenlaten.
Als je nog niet naar aflevering 45 met Jolien luisterde, raad ik je aan om deze aflevering even te pauzeren en eerst naar aflevering 45 te luisteren. In die aflevering hoor je Jolien haar ervaring. In deze aflevering deelt haar man Wesley zijn ervaring. Heel veel luisterplezier. Welkom Wesley in de podcast.
Dankjewel.
Hoe zit het met de zenuwen?
Goed wel. Ik heb een goede wandeling daarnet gedaan, dus dat helpt wel. En het is mooi weer buiten, dus dat helpt ook. Ja.
Misschien voor de luisteraars, Louise Marie is momenteel aan het drinken bij Jolien. Jolien is hier dus ook nog, misschien dat Jolien er af en toe ook nog iets gaat toevoegen. Maar ik ben nu vooral ook heel benieuwd, Wesley, naar jouw beleving. Ik heb eigenlijk van Jolien daarnet al heel het verhaal in geuren en kleuren mogen aanhoren over de voorbereiding op de bevalling en op de kraamperiode, de bevalling dan zelf. En dan omdat die beleving van die kraamperiode is geweest en momenteel nog steeds is. En het stukje borstvoeding. Dus ik vind het wel eens interessant om mannelijke perspectief ook eens te horen. Hè?
Mm-hmm.
Toen Jolien in de zwangerschap startte met de geboortecursus, wat was jouw idee daarover?
Ik denk dat Jolien een heel goede moeder is en dat is ook altijd meer informatie wat we weten daarover. Hè? Zeker omdat het ons eerste kindje is, mm-hmm. pakt ze het ook wel goed aan, zeg maar, om altijd de kennis op te nemen, om een zo goed mogelijke moeder te zijn op alle gebieden. Hè? Zowel voeding, of haarvoeding in dat geval dan natuurlijk. Ook hoe moet ze daarvoor zorgen, hoe moet ze signalen oppikken, welke groeispurten zijn er en dergelijke meer.
Mm-hmm.
Dus op dat gebied ben ik eigenlijk redelijk ontlast, zeg maar. Dus ze doet dat super. Dus,
Zalig, redelijk ontlast. Vond jij het nodig ook voor jouw eigen stukje? Of, want ja, jullie zijn natuurlijk al 11 jaar samen. Mm-hmm. Ja, hè? Je kent elkaar dan denk ik wel al een stukje. Jij wist wellicht al, Jolien heeft die kennis nodig om goed voorbereid erin te gaan. Is dat een stukje de dynamiek dat jij weet van oké, Jolien die gaat zich heel erg verdiepen en zij gaat mij hier wat summary geven, zodat ik weet wat er van mij verwacht wordt? Of?
Ja, precies. Af en toe kwam ze wel met een hoofdstuk dat voor mij wel relevant was. En ja, natuurlijk, ze geeft zelf borstvoeding en kolvelijk niet heel goed. Ja, waardoor dat ik als man natuurlijk redelijk aan de zijlijn sta, waar dat ik dan zoveel mogelijk overneem om natuurlijk een goede kostwinnaar te zijn, het huishouden te runnen waar het kan en dergelijke, haar op dat gebied ontlasten. En zij doet vooral de babydingen overdag en ook 's nachts, waar ik dan mijn rust neem om dan overdag weer op de andere dingen te focussen.
Te kunnen knallen,
dus, voilà. En die rolverdeling is beetje organisch gegroeid, maar ik denk ook wel dat dat bij onze persoonlijkheden past. Dat zij meer de zorgende moeder is en dat ik meer de, de jager ben die dan buiten het huis heel de dag zit om mijn rol erin te vervullen.
Ja, en ook een stukje wat ik daarnet toch wel gehoord heb, de poortwachter is. Onder andere bij de bevalling is dan een keer naar boven gekomen, maar ook in de kraamperiode bij de bevalling zelf. Hoe heb jij dat beleefd?
Ja, in het begin is dat een beetje chaotisch natuurlijk. Het was dan denk ik middernacht of iets ervoor toen het water brak. En gaven ze ons advies om naar het ziekenhuis te gaan. Dus oké, goed, dan begint de hele verhuis dan natuurlijk.
Mm-hmm.
Kom, gaan in het ziekenhuis. Ja, je weet totaal niet wat je moet verwachten. Hoe snel gaat het hier gebeuren? Hoe druk is het op die kraamafdeling? Wie is daar? Hoe gaat het dan in zijn werk? Ja, en op het begin kwamen we er eigenlijk gewoon aan. Was het gewoon rustig, als ik nog goed herinner. Eventjes bloeddruk meten en dergelijke meer. En ja, toen bleek het toch allemaal nog niet voor binnen het uur te zijn, zeg maar. En bleek zelfs niet om binnen de dag te zijn bijna. Dus we hebben ons eigen wel rustig gesetteld. Uiteraard blijft het dan wel spannend afwachten natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
En gaf ze ook altijd dat advies van, kijk, ik wil hier niet onnodig te veel pottenkijkers op de kamer hebben. Niet dat er hier een duiventil is, waar dan mensen binnen en buiten liepen. Vandaar ook, goed, hebben we een kamer alleen of eentje met twee. En voor hetzelfde geld loopt daar ook van alles in het 100. Ja, dan zit je daar zo 2 meter vanaf.
Mm-hmm.
Dus ik ben wel blij. Ik denk dat we daar de enige waren op de verloskamer.
Oh, wauw.
Of alle verloskamers, denk ik. Hè. Ik denk dat daar...
Op dat moment waren we de enige bevalling die aan de gang was of die moest starten.
Ja, voilà. Ja. Dus dat was natuurlijk wel leuk. En ik moet zeggen, de verpleegsters daar ook, allemaal jonge dames die het heel goed deden.
Mm-hmm.
En ik kon er ook altijd terecht met vragen ook. Hè. Dan liep ik over de gang, dan zeg ik, oké, ik heb die vraag. Of ook toen de bevalling er was, de borstvoeding lukt niet dadelijk of zo, kun je nog eens komen?
Je voelde nu wel gesterkt genoeg en assertief genoeg om uw mond te durven opentrekken.
Zeker.
En de zorgverleners aan te spreken.
Mm-hmm. Mm-hmm, absoluut.
Maar wat ik ook gehoord heb, is dat jij op een gegeven moment ook wel durfde een stukje die poortwachter zijn. letterlijk dan ook, van jij die in jouw bubbel zat, Jolien, op dat moment, en voelde van, ik ben hier terug in mijn bubbel aan het komen, er is hier van alles aan het veranderen terug in mijn lichaam. Wesley, wil jij de vroedvrouwen, artsen, wie dan ook, een beetje sturen van dat ze niet elke vijf minuten binnenkomen?
Ja, exact. En ook de doula ook natuurlijk. Ja. Hè? Dus ik was een beetje de manager van de verloskamervloer op dat moment. Ja, voor mij was het natuurlijk ook spannend. Maar goed, ja, dan kruipt die adrenaline er ook een beetje in, denk ik. En dan doet je gewoon wat nodig is.
Maar dat voelde wel veilig aan om die rol op jou te nemen.
Ja, ja, zeker.
Want er zijn best wel veel partners die dat ook spannend en intimiderend vinden. Omdat zorgverleners toch een zekere status hebben. En een zekere kennis ook hebben. Mm-hmm. En om soms iets... af en toe horen we Louise Marie, heerlijk. ja, om af en toe iets in vraag te durven stellen of te durven benoemen, is niet altijd even evident. Maar jij vond dat wel oké.
Ja, zeker. We hadden ook dat plan eigenlijk op het begin uitgewerkt. Ja, Jolien dan vooral natuurlijk. En...
af en toe een protje moet kunnen.
Ja,
hè?
Voilà. Een paar special effects op de achtergrond. wat was ik aan het zeggen? Ah ja, voilà. Dus ja, inderdaad, we hadden dan dat plan genomen eigenlijk. En ja, uiteraard probeer ik daar wat naar te sturen. Maar anderzijds ja, laat ik ook iedereen voor een stuk hun vrijheid en hun job. Want ja, iedereen doet dat met de beste bedoelingen ook. En ja, zelf zit ik er soms ook een beetje tussen twee vuren, zeg maar. Ik wil natuurlijk het beste voor mijn vrouw en mijn kind. Anderzijds ook het medische team ja, wil ik ook ondersteunen. Zeker niet in de weg lopen. Mm-hmm. Dus ik probeerde het dan zo wat nuchter / diplomatisch soms te bekijken. En ja, op die manier is toch ook alles goed gekomen. Ik weet ook op een bepaald moment dat ze dan s'avonds redelijk fel wee kreeg. Dat ze echt ja, in het bed zat rond te kruipen of over de grond bijna en zo. En dan was het ook zo'n hele discussie tussen ons van oké, wel epidurale? Nee, geen epidurale. Ja, waar is dat blad? Ja, wat moet je invullen? Ja, maar gaan we het doen? Gaan we het niet doen? Ja, stuur mijn doula. Ja, ik weet het niet. Mm-hmm. Dus ja, daar probeerde ik dan ook zo wat, hoe zal ik het zeggen? Uiteindelijk heb ik dan ook voor een stuk de knoop moeten doorhakken, want ik zeg ook van ja, dit gaat anders wel goed komen aan zich, maar ja, ik zag wel echt dat tijd was om erin te grijpen en dat ze zelf ook, ze wou het dan liever niet doen, misschien nog net iets te koppig daarin of onzeker erin, maar anderzijds, ja, moest er, zoals ik zeg, wel iets gebeuren en ik denk dat dat een goede beslissing was.
Jolien steekt haar hand op, ze wil iets toevoegen.
Ja, ik wil daarbij aanvullen, hè. We zaten dan inderdaad, zoals ik daar straks zei, op het punt van ja, ga ik wel of geen epidurale nemen? En dan eventjes bij de doula ook gepolst. Wesley belde haar dan voor mij. Ik lag gewoon pijn te lijden. En toen hebben we eigenlijk ook weer de taakverdeling gedaan van... Ah ja, Wesley neemt de papieren van de epidurale in ontvangst. We vullen ze in samenspraak in, maar hij vult het in met de pen voor mij. En ik hoef alleen nog maar snel staan mijn handtekening daaronder te zetten. Dus in die zin hebben we zo'n beetje het ook weer samen gedaan... Omdat ik het ook... Ik kon niet meer. Ik kon die beslissing niet nemen. En hij zei, kijk, we gaan het zo doen. Ik maak het blad klaar. De moment dat jij beslist,
dan moet je
zet
maar gewoon,
je handtekening eronder. Ja. Dus zo heeft hij voor mij heel die rompslomp een beetje weggenomen waar ik op dat moment totaal geen ruimte voor had.
Nee, heel begrijpelijk ook. Ja. Hè? Ja. En daaraan zie je dat die rol van die partner belangrijk is. Hè? Dat er daar iemand af en toe de ratio kan bewaren. En af en toe inderdaad is vanuit een helikopter... perspectief misschien de situatie kan blijven analyseren, ondanks dat jij zelf natuurlijk ook al best vermoeid zal geweest zijn door de nacht daarvoor ook wellicht weinig te slapen.
Ja, klopt, inderdaad. Allereerst en vooral was het ook niet zo comfortabel in de zetel of stoel die daar op de kamer stond. Dus daar was ik al een beetje geradbraakt door. En ja, anderzijds, ik probeerde nog toe te doen, maar ja, het blijft dan ook spannend.
Tuurlijk.
Je zit altijd op standby, dus dat kruipt ook wel in de kleren, zal ik zeggen. Maar goed, ja, kijk, je slaat je daar uiteraard door hè, om het goed op te volgen.
Zoals ik het begrepen heb, maar je zal het ontdekken als je luistert naar de aflevering. Ik heb heel veel steun gehoord van jouw kant uit. Dus fijn om te zien dat je als partner zo betrokken was. Ben jij op materniteit ook in het ziekenhuis blijven slapen samen bij Jolien en Louise Marie? Of ben jij naar huis gegaan?
Nee, ik ben daar, ben daar gebleven. Hè. Ja, absoluut.
Dan ben ik heel benieuwd naar jouw beleving van nacht 2.
Hier doet iemand het slaapteken naar mij.
We moeten er echt een videopodcast van beginnen maken.
Nee, nu in alle eerlijkheid, het was zeer afwisselend. Wesley was ook wakker op momenten dat ik hem nodig had en ik mocht hem alles vragen. Maar tussenin heeft hij zeker geprobeerd en er ook in geslaagd om een paar uurtjes slaap te pakken op zijn veldbed, terwijl ik wel degelijk... wakker lag.
Ja.
Maar ja, dat kun je hem ook niet verwijten.
En ik denk ook soms goed dat je die keuze kan maken, want alle twee geradbraakt zijn,
Heeft ook geen zin.
Heeft ook weinig zin, ja.
Nee, precies. En zoals ik er straks ook zei, ja, er moest aan borstvoeding gegeven worden. En uiteraard, als ik ergens mee kan helpen, niet dat dat veel is natuurlijk, al is het maar een verpleegster roepen om wat hulp of raad of daad. En te helpen met iets anders misschien, ja, op dat moment kun je als man niet heel veel meer doen. Dus dat deed ik dan uiteraard wel. Maar voor de rest, ja, probeerde ik ook een beetje te recupereren in de tijd dat kon natuurlijk.
Ja, want ik herinner mij nog het moment in die tweede nacht dat het zo erg was dat ik niet meer wist wat ik met haar moest doen. Hè. Niks was goed. Ze wou alleen maar de borst en dan wou ze niet slapen. Toen zit jij de gang opgegaan en 's nachts een verpleegster of een vroedvrouw gaan zoeken op de gang en gaan zeggen van ja, kijk, hier moet iets gebeuren, want we weten het niet meer.
Mm-hmm. Ja. Herinner jij je nog dat moment, Wesley?
Ja, zeker. Zeker.
Wat was jouw bezorgdheid op dat moment?
Goh ja, dan, hoe zal ik het zeggen, hè? Dan komt er zo'n soort van paniekreactie van oei, er komt geen melk. En dat versterkt dan nog meer de paniekreactie. En ik zie dat dan al gewoon op haar gezicht af te lezen. En ja, het kindje begint dan te wenen natuurlijk, want die heeft honger en ja, die krijgt dan geen melk. En ja, ik heb dan niet de kennis om het, hoe zal ik het zeggen, verder op gang te brengen. En dan laat ik mij gewoon omringen door mensen die dat wel kunnen. En uiteraard zijn die er op een kraamafdeling, dus ja. Ik denk dat dat een vrij logische stap is om dan aan de alarmbel te trekken en om hulp te vragen. Hè.
En als ik het goed begrepen heb, hebben jullie dan een hele goede vroedvrouw gehad die jullie heel duidelijk heeft kunnen uitleggen van dit is normaal, dit is nacht 2. Ik was daar juist met Jolien er ook al over bezig. De borstvoedingscursus die ik heb, die was net te laat klaar. Ja. Maar daar zit dat ook in, want dat is echt een kantelmoment voor heel veel koppels. Omdat nacht 2 heel vaak die baby's echt lijken wakker te worden, echt ja, hongerig blijken te zijn of vooral onverzadigbaar blijken te zijn. Dat is vaak ook nog de moment dat het gewichtje nog niet ja, gelijk is gebleven, maar nog aan het zakken was. En natuurlijk, dat zijn nog geen grote hoeveelheden, die melk die er dan uitkomen. En als je dan en moe bent en de adrenaline is wat gaan liggen en je hebt een baby die precies elk uur wilt aan de borst liggen en in het bedje niet tevreden is, ja, dan is het denk ik heel logisch om als mama een stukje te beginnen twijfelen en als partner die daarnaast staat en te weten, ja, fysiek kan ik dit stuk ook niet echt overnemen, ja, dat die ongerustheid toeslaat, hè?
Ja, precies. En ja, zoals ik zeg, als man, ja, staat je er zo wat bij en je probeert te helpen waar het kan, maar ja, vaak is dat natuurlijk een beetje machteloos. Mm-hmm. Alleen niet dat ik geen vertrouwen heb in mijn vrouw, in tegendeel. Maar ja, je bent natuurlijk voor een stuk overgeleverd op dat moment. En ja, ze heeft zeker die keuze gemaakt voor borstvoeding. Ze staat ook 200% achter natuurlijk. Maar als je dan ziet dat dat niet meteen lukt, ja, dan is panikeren een groot woord. Maar toch, dan maak je wel snel wat ongerust van oei en ai, en kan ik iets doen en wat kunnen we doen en zo. Maar goed, ja, het is wel goed gekomen. Ik weet in het begin dat ze ook heel veel pijn had aan de tepel. Dat die vroedvrouwen dan ook al snel zeiden van, goh ja, daar moet je even doorbijten en zo. En ze ja, vond dat dan natuurlijk ook niet altijd, hoe zal ik het zeggen, een zaligmakende uitleg. Want ja, op dat moment staat je ervoor natuurlijk. En dan moest ik haar ook zo'n beetje coachen daarin van, allee, kom aan, we gaan hier wat eelt kweken en dat komt allemaal in orde. En ja, het is ook in orde gekomen natuurlijk. Ja. Hè? Maar zoals ik zeg, ja, veel meer kun je natuurlijk niet doen op dat moment. Ja, buiten nog iets te drinken geven of zo, ja. Iets te eten geven of allee, weet ik veel. Is
een pamper verversen tussendoor. Of,
voilà, zoiets. Ja. Hè? Ja, absoluut.
Of een massage terwijl.
Ja.
Ik geef maar tips. Hè?
Zeker, zeker. Ja.
Maar ik kan me dat echt voorstellen dat als partner dat een heel ondankbare positie soms is om een stukje daar ja, u maar machteloos in te voelen wellicht. En vooral ook, het is uw eerste baby.
Ja.
Je weet niet wat dat normaal is. Jullie waren heel goed voorbereid op de bevalling, op de kraamperiode. Bij de borstvoeding had je zelf het idee, Jolien, van we gaan het wel zien, we gaan het proberen, we gaan zien hoe dat het verloopt. Maar misschien niet echt heel erg in de diepte daarop voorbereid, aanvankelijk?
Nee, ik denk dat ik van hoe voorbereid ik ook was op de geboorte en een stukje op de kraamtijd, zo heb ik mij laten verrassen door de borstvoeding, hè. Ik was iedere dag opnieuw verbijsterd van het hele proces. En ik ben daar enorm hard in mogen groeien.
Het is oké, lieverd.
Ja, zij is moe aan het worden, denk ik.
En zij is mogen meegroeien.
Ja, zij is zeker. Wij zijn samen gegroeid. Zoals ik daar straks zei, we waren allebei nieuw. En we zijn allebei heel fel gegroeid.
Ja. Die kraamperiode zelf, ja, jij bent zelfstandige, Wesley. Dat houdt ook in dat jij geen standaard 20 dagen vaderschapsverlof hebt na de geboorte.
Nee, dat klopt inderdaad.
Dat kan soms een lastig iets zijn, zeker als je dan weet dat er heel weinig geslapen wordt, dat er vooral heel veel gevoed en geclusterd wordt. iets wat je fysiek misschien moeilijk kan overnemen, maar je zal wellicht ook niet top slapen op die momenten zelf dan ook. Hoe was voor jou zo die transitie van oké, nu moet ik Jolien en Louise Marie een stukje loslaten, fysiek loslaten toch, want ik moet ook gewoon daar weer terug mijn rol opnemen. Je hebt een zaak te leiden. Hoe was dat voor jou?
Ik weet inderdaad dat we dan na 2 nachten, als ik me niet vergis, terug naar huis zijn gegaan. Het was dan wel, als ik me ook niet vergis, bijna weekend of het was dan net weekend of zo. Dus we zijn
op zondagmiddag naar huis gekomen.
Voilà, ja. Dus, en dan heb ik het een paar dagen nog wel rustig aangedaan, want ik probeer wel altijd op de juiste manier te delegeren, hoewel dat ik als zaakvoerder uiteraard ook heel vaak nog hands-on moet zijn, zal ik het even uitdrukken. Maar het is zeker wat dubbel natuurlijk. Hè. Je wilt enerzijds terug de zaken opnemen en dat iedereen er ook goed bij vaart als de firma het goed doet, hè, enerzijds. Maar anderzijds wil je ook tijd doorbrengen met je gezin. En zoals ik er straks ook al zei, ja, zeker met het verhaal borstvoeding en het golven wat dan helemaal niet lukt of lukte zelfs. Ja, dan ben je als man ook, hoe zal ik het zeggen, dan is je rol daar eerder beperkt. En ja, dan focust je ook al automatisch op dingen die je dan wel kunt doen ter ondersteuning en probeert je er wel te zijn. Zeker in het weekend en toch een paar avonden in de week dat je echt wel wat quality time kunt doen. En zo probeert je die balans toch te vinden. En zoals ik zeg, geen 2 dagen zijn hetzelfde, ook niet alleen als zaakvoerder. Dus nee. Het komt ook een beetje op je af. En ja, je jongleert eigenlijk ter plaatse.
Dat is mooi gezegd. Wat waren zo concrete dingen waarvan jij het gevoel had, oké, die kan ik nu wel echt op mij nemen. Of daar kan ik heel erg in sturen, zodat het voor Jolien wel doenbaar blijft op dit moment?
Goh, ik denk de standaard kleine dingen rond het huis, zeg maar, sowieso. Hè. Dus boodschappen doen, wat opruimen. We hebben nog 4 katten thuis zitten, dus die hebben ook wel wat aandacht en zorg nodig. Ja. Ja, precies, van kattenbak doen, wat eten geven en zo. Zo wat de kleine dingen en dat helpt natuurlijk al enorm. En daarnaast ook een keer, er is een uurtje op letten, hè, dat ze zelf ook wat quality time voor haar eigen heeft. Want dat is natuurlijk ook vaak dan de valkuil, omdat ze dan zo zorgend is dat ze zichzelf ook soms een beetje uit het oog kan verliezen. Ja. Dus dat probeer ik ook wel te ondersteunen, nogmaals waar het kan natuurlijk, want ik ben daarnet ook een wandeling gaan doen van ik denk een kleine 2 uur. Maar ja, dat is dan ook wel de limiet, dan moet ze ook terug weer de borst hebben en of het dutje doen en of een beetje troost hebben en niets kan dan natuurlijk beter dan haar eigen moeder. Dat is heel logisch natuurlijk. Maar goed, die 2 uur ben ik er dan ook wel. En ik geniet daar ook van natuurlijk met mijn dochter. Dat is zeker geen opgave, in tegendeel. En op die manier kan ze ook die 2 uur eigenlijk zelf ontspannen. Ja. Of zelf ook een taakje doen of ook terug gaan werken of zo. Mm-hmm. Dat ze daar ook haar verstand op iets anders kan zetten dan altijd met het kindje.
Alleen maar het zorgende. Ja.
Precies, hoewel dat ze dat met alle overtuiging doet natuurlijk. Maar je kunt u daar ook niet 100% in laten gaan. Hè. Het is ook belangrijk dat je die afwisseling nog wel hebt, denk ik. En dat je daar andere dingen ook niet uit het oog verliest natuurlijk. Ja.
Je zei daar juist van, en dat is ook heel logisch dat zij dat zorgende stukje vooral op zich nam en dat jij dat ondersteunende, waar dat je wel kon ingezet worden, op jouw naam. Vond je dat inderdaad een hele logische, dat het borstvoedingsstukje en het slaapstukje, dat zo intens kon zijn? Want je werd ook voor de eerste keer papa. Ik weet natuurlijk niet, in uw omgeving, mannen onder elkaar, wordt daar veel over gepraat, hoe dat is. Want zoals ik het begrepen heb en hoor, is Jolien heel responsief en echt wel heel erg op de pauzeknop durven staan. En heeft ze heel vaak op dat vierkante metertje, zoals je daarnet zelf zei, vooral met Louise Marie op jouw schoot en slapen bij jou en heel vaak clusteren. Vond je dat inderdaad ook heel logisch of is dat ook wel iets waar dat jij bent in moeten groeien? En ik vraag dat bewust omdat heel vaak mensen daar toch wel een andere perceptie over hebben van het leven met een baby. Veel mensen denken dat is eten, dat is wat slapen in dat wiegje. Misschien de eerste weken, maanden niet, maar na een aantal maanden toch wel. Terwijl heel vaak wil die baby gewoon liefst van al nog steeds bij die mama zijn, als het enigszins kan. Was het inderdaad logisch voor jou of ben je daar toch wat in moeten groeien? Heeft dat groeipijn met zich meegebracht?
Goh, groeipijn zou ik het niet durven noemen, maar het is inderdaad het eerste kindje en je weet natuurlijk niet waar dat je op moet voorbereiden. En je hoort wel links en rechts wat verhalen. Ik heb ook een oudere zus met al een zoontje van ondertussen meer dan 10 jaar. Ook nog van neven en nichten, die hebben ook al allemaal wat kindjes. En je hoort natuurlijk van alle verhalen, van kinderen die ze moeten wakker maken voor eten te geven, tot kinderen die genoeg toedoen, tot kinderen waar dat ze meer in het ziekenhuis mee zitten de eerste 3 maanden dan dat die thuis zijn. Dus ik denk dat we op dat gebied zeker niet kunnen klagen. Anderzijds is ze zeker niet de beste slaper die er is. Nu, ik was dat vroeger als kind ook zeker niet. Dus dat is toch wel intensief. Je voelt toch ook wel dat ze sterk die eigen wil heeft van nu kan ik hier een beetje rustig zijn, maar een kwartier later moet en zal ze dan aan de borst hangen bijvoorbeeld. Dus we laten dat wel heel hard merken. Wat op zich prima is natuurlijk, maar dan moet je er wel mee handelen. En anderzijds probeer ik dan te ondersteunen natuurlijk waar het kan. Als ik die zie dat zij weinig tot niet geslapen heeft, dan is het logisch dat ik een beetje in het huishouden probeer te doen wat ik kan. En dan groeit dat wel wat organisch eigenlijk, toch wel.
Heb jij vaak het gevoel gehad in de afgelopen 7,5 maanden dat je misschien daar een stukje ook die rol van die poortwachter op jou hebt moeten nemen of willen nemen natuurlijk? Het is misschien niet per se van moeten, maar ook echt iets wat je wou doen, waarbij je mensen uit de omgeving een stukje wou educeren van, maar dit is hoe wij het nu eenmaal doen. Hmm. Het is inderdaad heel pittig voor Jolien, maar dit is hoe dat we het op deze manier wel willen doen, en rondom bezoek en zo. Wat helpt ons wel, wat helpt ons niet? Is dat een rol die je makkelijk op jou kon nemen?
Goh, ik denk inderdaad, met een rol op te nemen heb ik weinig moeite. Ik kijk dan vooral een beetje naar Jolien van, hoe ziet zij het zelf? Hè? We hadden wel bewuste keuze gemaakt om zeker de eerste weken het heel beperkt te houden naar bezoek van ouders en mijn zus en haar broer toe. En dergelijke, maar we hebben bewust gezegd van het is niet de bedoeling dat hier iedere avond 2-3 mensen binnen en buiten lopen. We hebben onze babyborrel ook relatief snel gepland, zeg maar. Dat ook niet achter de rug was om het achter de rug te hebben, maar dat dan iedereen daar wel de kans had om een bezoekje te doen en eventueel een attentie mee te brengen. En verder proberen we het ook de rust te bewaren, zal ik zeggen, thuis. Omdat ik ook zie dat zeker Jolien dat nodig heeft, Louise en Marie ook natuurlijk. En dan voer ik voor een stuk uit natuurlijk, hoe zij het willen. Hè. Dus als zij morgen zeggen, ik wil hier wel een feestje hebben iedere avond, dan zal ik er ook voor zorgen dat daar genoeg drank in huis is en iedere avond 10 mensen in de living zitten. Voilà, dus op dat gebied ben ik daar vrij no-nonsense in. Voor mij is ook veel snel prima, zeg maar, als het binnen de perken blijft uiteraard. Dus kijk een beetje naar hun toe, want dat is natuurlijk het belangrijkste nu, hè, dat goed loopt. En de rest bouwen we daar een beetje rond eigenlijk. Ja. Hè.
Dat is mooi. Wat ik vooral hoor doorheen het gesprek, zowel van jouw kant daar juist, Jolien, maar ook van jou, Wesley, is ontzettend veel vertrouwen in de rollen die jullie opnemen. En vertrouwen in elkaar van, jullie hebben alle drie, Louise en Marie ook, duidelijk de allerbeste intenties voor met elkaar. Mm-hmm. Het is heel duidelijk wie welke rol op zich neemt en er is ook gewoon onvoorwaardelijke steun in die rollen. Dat is toch goed dat ik het interpreteer. En dat vind ik wel heel mooi, want dat is iets waar het heel vaak moeilijk loopt in een relatie. Als daar een baby in de picture komt, omdat de dynamieken nu eenmaal soms een stukje veranderen. Tijdelijk misschien, maar ze veranderen sowieso. De relatie verandert ook. Dus dat vind ik fijn om te horen.
Ja, ik denk dat het voor ons ook wel pittig is geweest in die eerste weken, wanneer die taakverdeling duidelijk moet worden. Want in het begin zijt je allemaal nog zoekende van, gaat ze slapen, gaat ze niet slapen, wie moet wat doen, hoe gaat die puzzel hierinheen passen? Mm-hmm. En dan hebben wij na een aantal weken automatisch ons ritme gevonden, een ritme gevonden dat voor ons dan toch ongeveer werkte en waar iedereen vrij oké en tevreden mee was, dat het wel bleef draaien. En vanaf dat we dat hadden, ging het wel goed. Maar er zijn zeker de eerste weken en dagen frustraties geweest. Hè, van, maar ik zit hier en waarom is dit niet gedaan? Of dit of... Ja.
Het is logisch,
dat is logisch
ook, hè? Tuurlijk. Tuurlijk.
Voilà. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er genoeg koppels zijn die daar niet ongeschonden uitkomen en die nog meer uit elkaar groeien.
Ja. Wesley, ze is nu 7,5 maanden. Is er iets wat jij graag nog had geweten als papa zijnde voor je aan het ouderschap was begonnen?
Goh, dat is een goede vraag eigenlijk, want ik heb er altijd wel aan gedacht van op een bepaald moment, laat ons zeggen, tot ik 30 was, had ik er niet echt heel veel bij stilgestaan. Ik wou wel kinderen, maar dat was nog vrij ver af. Mm-hmm. Op een bepaald moment wordt dat dan, komt dat wat dichter. Hè? We waren dan getrouwd en een paar maanden later waren we al volop aan het proberen. En die zwangerschap wordt dan korter en korter. En zoals ik zeg, het was zeker druk, hè? Zeker de zomermaanden bij het installatiebedrijf. Hè? Doe heel wat airco's, dus dan is het ook gewoon altijd wel wat.
Zal wel, ja.
Je probeert daartussenin wel wat aan te denken en dat doet je ook wel. En dan begint je vragen te stellen van hoe gaat dat zijn en gaat dat allemaal goed komen en wat moet ik morgen doen en oei, pamperke, ik heb er eigenlijk nog niet op geoefend en dat soort dingen. En dan heb je dat kindje voor het eerst in je handen, dan is dat nog zo heel klein en fragiel dat je denkt van ga ik hier iets verkeerd doen, ik mag dat niet laten vallen, de eerste keer in het badje en zo, is dat niet te warm? Dus ik denk het moment zelf moet je toch een beetje ontdekken. Hè? Ik denk niet dat er één ultieme tips die je aan jezelf kunt geven? Ik denk, ja, ik moet het een beetje op je laten afkomen. En ja, al doende leert men, denk ik. Ik ben ook altijd voorstander, ik geloof niet van een boek te lezen dat je beter leert zwemmen. Ik denk dat je gewoon in het water moet zitten en dat het dan wel komt natuurlijk. Hè.
Ja, mooi.
Ja, ik vind dat je dat eigenlijk heel goed hebt gedaan. Je zegt, zwemmers die leren niet te zwemmen door een boek te lezen, maar door echt te zwemmen. En ik denk ook dat jij... Ja, ik ben niet alleen als mama geboren tijdens de zwangerschap en in de kraamtijd. Maar ik vind dat tijdens de kraamperiode, hoe ik u heb zien groeien... Als man, als vader, dat ik echt... Ja, je wordt opnieuw verliefd op je partner, op een heel ander niveau. En ik vind dat je dat heel goed hebt gedaan. Je bent echt een vader geworden voor Louise Marie. En ja, ik wil ook nog eens dankje zeggen voor alles dat je voor ons hebt gedaan. En Louise Marie duidelijk ook.
Ja, nee, dat is uiteraard met veel plezier gedaan, hè. Ja, dus ja, zoals ik zeg, je neemt die rol op je natuurlijk. En allee, dat is ook wederzijds natuurlijk ook, hè, als ik je bezig zie met haar. En zoals je er straks al zei, ik laat dat voor een groot stuk volledig los, omdat ik ja, ook weet dat ze in super goede handen is. Hè, dus dat is zeker wederzijds.
Dat is mooi.
Wesley, ik wil je heel erg bedanken om ook uw kant van het verhaal te brengen, om de tijd hiervoor te nemen. Ik denk oprecht dat dat voor heel veel luisteraars misschien heel interessant kan zijn ook om een keer die vader aan het woord te horen, want... In heel die perinatale context kijken we bijna automatisch toch altijd wel naar die mama en die baby. En sommige vaders hebben toch wel al eens het gevoel dat ze een stukje erbuiten gelaten of een stukje over het hoofd gezien worden. Ik weet niet, herken jij dat ook?
Goh, het is natuurlijk, zoals ik er straks zei, altijd met de moeder inderdaad die de hoofdrol neemt. Maar uiteraard, de vader is zeker ook belangrijk. Vooral een ondersteunende rol, zoals ik al vaak zei. Afhankelijk hoe dat het gaat met borstvoeding en of ja, andere voeding, zeg maar. Hè. Kan de man daar misschien iets meer in doen? Maar het is zeker leuk om mijn verhaal hier ook eens te doen. En voilà, dat is met alle plezier gedaan.
Dank je wel.
Alsjeblieft.
Ik ben benieuwd, Jolien. Jij zit nog, ja, met toch zeker met nog één been in die kraamtijd. Nog steeds pittig. En je zit nu ook in een heel pittige fase met Louise Marie, waarin ze heel...
Nieuwsgierig is
heel
naar
nieuwsgierig
alles wat beweegt.
Voilà. Je zei daar juist op een gegeven moment, ik heb mezelf toch wel al een stukje teruggevonden... Hoe is dat voor jou duidelijk geworden? Want als je daar zo middenin zit, is het soms moeilijk om zo je eigen, om te beseffen van wie ben ik nu nog en wat is nu de 2.0 versie van mij en wat neem ik mee van mijn vorige versie en wat wordt er anders? Hoe is dat voor jou? Hoe heb jij dat nu aangevoeld of herkend de laatste tijd?
Dat is langzaam maar zeker duidelijk geworden. Want in het begin, toen ik aan het beginpunt stond van heel die reis, leek het alsof het altijd zo intens ging zijn, alsof het nooit beter ging worden. Nu, het is nog altijd heel intens, heftig, pittig, maar alles went en je leert daar meer mee omgaan en je komt ook weer in een ritme en een flow. Dus dat begint beter en beter te gaan. En een van de signalen was dat in een van de nachtelijke voedingsmomenten kreeg ik ineens inspiratie om moederschapsgedichten te beginnen schrijven.
Mm-hmm.
Nu, in het verleden heb ik nogal veel poëzie geschreven, maar dan spreken we van 10 jaar geleden. Toen had ik enkele poëziewedstrijden gewonnen en als klein meisje ben ik daar ook veel mee bezig geweest. Maar ik had eigenlijk al 10 jaar niet meer echt iets met poëzie gedaan. Ik had geen inspiratie, ik had geen duidelijk onderwerp om over te schrijven. En dus ineens tijdens een van die nachtelijke wakkermomenten hoorde ik een zin in mijn hoofd. Allee, ik hoor niet echt stemmen, hè, voor alle duidelijkheid. Maar die zin was daar en die bleef maar rondspoken. En ik moest die opschrijven, want ik werd daar gek van. En toen kwam er nog een zin. Mm-hmm. En als ik mijn ogen sloot, dan zag ik heel vaag zo de outline van een gedicht. En daar verschenen meer en meer zinnen. En toen ben ik die blijven opschrijven. En ineens had ik een gedicht over het moederschap. En dat emotioneerde mijzelf zo erg, omdat dat nu eens echt weergaf hoe ik mij voel. En vooral... Die dualiteit van het moederschap. Hoe mooi het is, maar ook hoe pittig tegelijk. En net omdat het zo mooi is en een kindje is kerngezond, alles gaat goed, alles is goed verlopen, dan is er bijna het schuldgevoel dat we ons dan toch zo slecht en moe voelen omdat het zo pittig is. Mm-hmm. Dus die dualiteit, daar schrijf ik over. En zo kwam er 1 gedicht en 2 en meer.
Ja.
En toen kwam er in mijn hoofd... Amai, wat een mijmering. Allee, zo het mijmeren, zo diep nadenken, zo vage gedachten. En toen dacht ik, moederschapsmijmering.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, oké, wacht. laat ik nu gewoon in het geniep en alle stilte blijven schrijven. Een paar weken aan een stuk. Die Instagram-pagina maken. Gewoon zien dat er een feed klaar staat van gedichten. En laat ik gewoon zien wat er gebeurt. En dat was eind januari. En toen kwam er één mama die zei, oh wauw, dat is nu exact hoe ik mezelf voel. Er kwam een tweede mama, amai, ik zit hier in tranen. Een derde, een vierde en vandaag zijn we met 1500.
Amai, dat is rap gegroeid.
Ja,
wauw.
Ja, het is echt heel zot gegaan. En ik dacht in het begin, al schrijf ik maar voor de ene mama ter wereld die zich ook zo voelt zoals ik mij voel tijdens deze nacht. Dat ik weer wakker ben.
Dan is het al mooi.
Dan is het oké, want ik had zo graag in de allerpittigste periode van die eerste weken dit soort dingen gelezen in het Nederlands. Want in het Engels bestaat het al wel. Maar ik vind Engels, als het dan niet uw moedertaal is, geeft... Het is mooi, maar het geeft soms niet altijd echt weer.
Ja.
Tot in uw ziel.
Het kern.
Het raakt
kern,
niet tot in de kern. Voilà. En dat is wat ik nu probeer te doen met moederschapsmijmering. En ja, het is niet onopgemerkt gebleven. Want ik mag ondertussen al een klein tipje van de sluier lichten. Maar moederschapsmijmering wordt binnenkort...
Ga weer een spoiler horen.
Ja, het zal binnenkort niet meer alleen digitaal bestaan. Laten we het daarop houden. Okay. Er zijn gesprekken aan de gang. Dus dat is wel heel fijn. Meer kan ik er nog niet over vertellen. Maar dat is echt wel een kinderdroom zelfs die uitkomt. Dat ik op die manier daar toch meer mee mag gaan doen. En dat is blijkbaar iets dat door het moederschap is wakker gemaakt.
Ja, wauw, leuk.
Ja.
Dus eigenlijk een oude passie die tijdens een van de nachtelijke wakkere momenten
inderdaad
terug je leven is binnengeslopen.
Op het meest onverwachte moment. En doordat ik terug die connectie heb kunnen maken met mijn oude passie, een stukje van mijn oude zelf, tussen aanhalingstekens, daaraan zie ik dat er terug een stukje van de oude Jolien, dat er weer ruimte voor is, dat die ook weer een podium mag krijgen.
Ja, mooi.
Dat die zichzelf niet meer hoeft
te verstoppen.
De mond te snoeren, te verstoppen, weg te cijferen.
Ja. Ja. En als dat dan nog eens keiveel erkenning kan opleveren, ja, mooi hè. Ik vind de gedichten ook heel mooi.
Oh, dank je wel.
Ja. Ja, ik heb ze al gedeeld, ja.
Ja, in dat opzicht heb ik ook nog iets voor u.
Oh?
Ja.
Heb je een gedicht gemaakt? Oh my god. Ik val oprecht uit de lucht.
Ik heb nog iets meegebracht voor u.
Maar allee.
Dus wat ik ben beginnen doen, is eerst voor mezelf wel de gedichten afdrukken en inkaderen. En die staan op onze babykamer. En dan ben ik dan met nog meer gedichten beginnen doen. En ik heb er ook eentje geschreven en dat heet Aan mijn vroedvrouw.
Ja.
En dat heb ik ook cadeau gedaan aan mijn eigen vroedvrouw. Maar ik vind door de geboortecursus... Ik heb een fysieke vroedvrouw in het echt, maar jij bent voor mij, en ik ben er zeker van met ook voor alle andere cursussen, de online bonusvroedvrouw die we allemaal nodig hebben.
Zeg.
Dus ik heb het voor u ook ingekaderd.
Oh, maar zo lief. Oh, ik heb het gedicht ooit al eens gelezen. Oh my god. Ja, we moeten er toch geen videopodcast van maken.
Het is goed dat het geen video is. Nee.
Maar wil je het nog eens voorlezen?
Zeker.
Oh, dank je wel. Graag
gedaan.
Zo lief.
Aan mijn vroedvrouw. Aan de zijlijn van mijn moederschap staat zij daar. Juichend om wie ik word. Al mijn twijfels weggevaagd. Mijn hart voorzichtig uitgestort. Iedere moeder een beetje haar kind. Om te loodsen er doorheen. Ze doortast en ze hervindt. De vrouw die daar verdween. Zij wandelt mee, iedere stap weer tot bij mezelf. En dwaal ik verder van mij weg, ontmoet zij mij op de helft. Tussen moeder worden en het zijn, het vol vertrouwen verbinden. En met de komst van nieuw, van klein, mezelf uiteindelijk weer te vinden. Haar passie ontwaakt, ongeëvenaard, met die geruststellende blik van haar. Zonder woorden geweten, draagt zij mij van hier tot daar. Zij is goud waard.
Zo mooi. Dank je wel.
Graag gedaan, heel graag gedaan.
Dat gaat een heel mooi plaatje krijgen hier. Oh, zo lief.
Ik had zelfs in de geboortecursus naar de achtergrond gekeken dat de kader ongeveer dezelfde kleur heeft als uw deur.
Het is zo ook. Het is echt...
Dat het zou passen in het interieur.
Oh, zo lief, zo lief, zo lief. Dank je wel, Jolien.
Heel graag gedaan.
Amai, ik ben een beetje sprakeloos en dat gebeurt niet zo vaak. Hoe moet ik hier nu nog een mooie afronding voor? Ik bedoel, dit is al de mooiste afronding. Dank je wel. Is er iets wat jij zelf nog wil toevoegen of meegeven aan de luisteraars, Jolien?
Ja, ik denk aan de mama die nu luistert, die in het pittigste zit van haar postpartum. Het wordt beter en het is nu heftig, het is intens, durf dat te erkennen. Maar het wordt beter, het wordt zachter.
Ja.
En probeer ook tegelijk te genieten van hoe mooi het is. Het snijdt, maar het is ook mooi.
Ja.
En daar zit de kracht.
Mooi, dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het vertrouwen dat ik die online bonusvroedvrouw mocht zijn op jouw pad. Ik vind het een hele eer. Het is gewoon als vroedvrouw altijd een eer om een schakeltje te mogen zijn in mensen een transformatie naar het ouderschap. Het is echt, ik blijf het de meest fantastische job ter wereld vinden. Omdat je zo dichtbij kan en mag komen. En vertrouwen krijgt toch ook, want dat is het toch wel echt. Dus dank u wel, Jolien. Merci ook Wesley. Hij is nu naar buiten, maar merci ook voor het vertrouwen dat ik dat schakeltje mee heb mogen zijn. En ja, ik hoop oprecht voor de mensen die luisteren dat ze, ja, dat ze als zij graag poëzie lezen, dat zij zich inderdaad soms alleen voelen, dat ze ook de weg vinden naar jouw moederschapsmijmeringen en wat het project dan ook zal worden.
Ja, ja, ze kunnen het blijven volgen. Ja. Op mijn persoonlijk profiel deel ik veel over Louise Marie en ons gezinsleven. Dat is Jolien_BRX. Mm-hmm. En de poëzie staat op een aparte pagina. En die heet Moederschapsmijmer.
En we zullen beide ook linken in de show notes, zodat de mensen heel makkelijk kunnen doorklikken. En zijn jullie benieuwd naar de cursus? Ben je zwanger en wil je je goed voorbereiden, niet enkel op die bevalling, maar ook op die kraamtijd en ook op die borstvoeding? Ik denk dat het in dit verhaal ook heel duidelijk wordt dat voorbereiding goud waard kan zijn. Laat u vooral goed ondersteunen, bereid u voor en zoek je nog naar een online bonusvroedvrouw om met uw fysieke vroedvrouw goed de diepte in te kunnen gaan. Weet dan dat je bij Buikhol zeker terecht kan. Ik ben met plezier dat schakeltje en ik denk ook als je twijfels hebt, stuur ze mij gerust of stuur misschien naar Jolien. Dat is misschien nog neutralere info. Als je het graag wilt horen van een cursist.
Zeker, laat de vragen maar komen.
Dankjewel Jolien en... Ja, ik vind het heel mooi om te zien hoe dat jij, ja, hoe dat jij hier staat, hoe dat jij hier voor de micro zit en jouw verhaal brengt. En ik denk dat het vooral heel hoopvol is voor onze luisteraars. Om te zien dat naast de hele intense, pittige kraamtijd, dat er inderdaad ook stilletjes aan dan toch wel wat ruimte begint te komen voor andere passies die terug naast het moederschap er ook mogen bij zijn. En ik denk dat dat heel mooi is om te zien. Je zit er nog maar één been in en één been misschien al een beetje uit af en toe.
Mm-hmm.
Maar het komt goed, hè?
Ja, de moeder is daar, maar de vrouw is daar ook weer.
Voilà.
Ja.
Dankjewel om te luisteren naar het verhaal van Wesley en Jolien. Zoals je uit hun ervaring kon horen, hebben ze ontzettend veel kennis en vertrouwen geput uit een degelijke voorbereiding op de bevalling en de kraamtijd. Mijn online geboortecursus is jouw ideale metgezel om een realistisch beeld te krijgen van wat je kan verwachten. Als jij borstvoeding wil geven, dan raad ik je aan om zeker ook daar voldoende kennis over op te bouwen. Mijn online borstvoedingscursus kan ik warm aanbevelen. Bekijk de video's online op je eigen tempo vanuit je luie zetel en ga met alle vertrouwen de bevalling, de kraamperiode en de borstvoeding tegemoet. Oh, en als je het nog niet eerder deed, wil je deze podcast alsjeblieft een gratis review geven in de app waar je luistert? Dat doe je eenvoudig door op de sterren te klikken. Wil je de podcast financieel steunen? Dan kan je me een koffietje schenken via buymeacoffee.com/buikgewoel. Je vindt alle links in de beschrijving. Dankjewel om te luisteren en graag tot de volgende aflevering.